Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 65, daarvan de versen 1 en 3. Psalm 65, de versen 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65, de versen 1 en 3. We willen ons nu eerst stellen onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 het derde vers, Psalm 119 vers 3. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. Daarna volgt de schriftlezing, die kunt u deze morgen vinden in het boek Genesis, daarvan het 43ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 34. We noemen nu Genesis 43, de versen 15 tot en met 34, en dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet heidelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam heidelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand. En Benjamin, En ze maakten zich op en togen af naar Egypte. En ze stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef Benjamin met hem zag, zo zei hij tot degene die over zijn huis was: breng deze mannen naar het huis toe en slagvee. En maak het gereed, want deze mannen zullen te middag met mij eten. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had, en de man bracht deze mannen in het huis van Jozef. Toen vreden deze mannen, omdat ze in het huis van Jozef gebracht werden, en zeiden: ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, omdat hij ons overrompelde en ons overvallen, en ons tot slaven nemen met onze ezelen. Daarom naderen zij tot die man die over het huis van Jozef was, en spraken tot hem aan de deur van het huis. En ze zeiden: och, mijn heer, wij waren in begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied, als we in de herberg gekomen waren en wij onze zakken opendeden, zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht, en we hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. We hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. Wij weten niet wie onze geld in onze zakken gelegd heeft. En hij zeide: vrede zij uw lieden, vrees niet. Uw God en de God uw vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simi om tot en uit. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef, en hij gaf water en ze wiesen hun voeten. Hij gaf ook aan hun ezelen voeder. En ze bereidden een geschenk totdat Jozef kwam op de middag, want ze hadden gehoord dat zij al daar brood eten zouden. Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem een geschenk, het welk in hun hand was, in het huis. En zij bogen voor hem ter aarde. En hij vraagde hun naar hun welstand en zeide: is het wel met uw vader, den oude, van wat gij zeide, leeft hij nog? En ze zeiden: het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En ze neerden het oog en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin zijn broeder, de zoon zijner moeder. En zeide: is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeide? Daarna zeide hij: mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef aaste zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder, en hij zocht te wenen. En hij ging in een kamer en weende al daar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit, en hij bedwong zichzelf en zeide: zet brood op. En ze richtte voor hem aan in de bijzonder en voor hen in het bijzonder. En voor de Egyptenaren die met hem aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulk de Egyptenaren een gruwel is. En zij aten voor zijn aangezicht de eerstgeboorte naar zijn eerstgeboorte en de jongeren naar zijn jongheid. Die verwonderden zich de mannen onder elkander. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was vijfmaal groter dan de gerechten van allen. En ze dronken en ze werden dronken met hem.
Wij willen deze morgen met Gods hulp onze overdenking van de geschiedenissen van Jozef vervolgen. En de woorden die u zijn voorgelezen vormen ook de tekst voor de prediking van deze morgen. Tekst is dus dit gedeelte uit Genesis 43, de versen 15 tot en met 34. We noemen nu Genesis 43 vanaf vers 15 tot en met vers 34. We lezen nu het eerste en het laatste vers van dit gedeelte. Genesis 43, vers 15. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En zij maakten zich op en togen af naar Egypte, en zij stonden voor Jozefs aangezicht. Tot en met het 34ste vers. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren, maar Benjamins gerecht was vijfmaal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en werden dronken met hem. Willen we ons samen verenigen in gemeenschappelijk gebed? Gij, Heere, zijt de stille getuige van deze samenkomst hier in uw huis. U ziet ons, u weet wat woont in ons hart. U kent het diepste van ons innerlijk. En nu bidden we u, Heere, dat u alle dingen weet en ziet, daal neder tot ons. Want wij kunnen uw nabijheid, uw geest, uw genade vanmorgen niet missen. U weet dat er onder ons zijn die zijn samengekomen met een hongerig hart. O God, wil hun honger naar uw woord niet beschamen, maar wil zelf kruimels doen vallen van de tafel, opdat ze door de kruimels van uw tafel verkwikt en gevoed mogen worden. U weet ook dat er mensen zijn die zonder honger naar de kerk kwamen, uit gewoonte of omdat het moest. Heere, wil u hen vanmorgen te sterk worden? Wil u vanmorgen door de prediking van uw heilig evangelie en laten zien hoe arm de mens is buiten u. Hoe arm de mens is die slechts een gewoonte heeft om naar uw huis te gaan. Hoe arm de mens is die eigenlijk innerlijk van u en van uw dienst niets wil weten. O God, dat kunnen we elkaar niet zeggen. Maar u kunt, al is het maar door één woord, het hardste hart verbreken. En het leven wat voortholt buiten u, op weg naar een eeuwig verderf stilzetten. Heren, willen deze morgen doen. Wil deze morgen jongere mensen die leven voor hun eigen rekening, of ouderen die onverzoend voortleven, wil u ze stilzetten. En wil u ze wijzen op dat wat nodig is, op de waarachtige bekering en op de noodzaak van de wedergeboorte. Wil u mensen die altijd rechtop konden blijven lopen en het met zichzelf wel goed hebben, aan de grond brengen. O God, geef ons vanmorgen voor het eerst of opnieuw een diepe indruk van uw heiligheid en rechtvaardigheid en majesteit en onze onheiligheid, onze hemelhoge schuld, omdat we neer mogen vallen. En de roep van de tollenaar uit de benauwdheid van het hart onze roep mag worden. O God, wees mij de zondaar genadig. Heren, laat het mensen die misschien zo heel van verre staande deze morgen met een schreeuw in hun hart en met honger in hun ziel de weg naar uw huis gingen, wil u ze dan vanmorgen niet alleen laten. Maar zoals de broers van Jozef door een wonder zoveel meevallers opdeden, toen ze met bevende harten kwamen tot het paleis van de onderkoning van Egypte, zou u, Heere, mensen met bevende harten, bevende omdat ze niets dan onwaardigheid en beschuldiging zien bij zichzelf, zou u hen vanmorgen meevaller willen geven. Het willen doen zien dat bij u, voor arme zondaar, verloren in zichzelf, alles zo meevalt, enkel en alleen om hem die meer dan Jozef is, wiens naam is Jezus, en die door zijn woord en door zijn geest aan armen door genade, hulp en verlossing schenkt. Heere, u kunt het toch doen. O, doe het ook deze morgen. Ja, Heere, wil ook hen die door uw genade u kennen en u vrezen mogen vanmorgen verkwikken in uw bedehuis. Wil hen veel vanuit de spijzen van uw woord schenken, opdat ze daardoor gevoed mogen worden. Wil geven de zachte spijzen, de melk, aan hen die zo klein zijn in de genade. Wil geven de vaste spijzen aan hen die meer en meer gebouwd zijn in het leven van uw gerechtigheid. O God, wil zelf de bedienaar zijn. U weet het, Heere, wanneer wij vanmorgen onder deze grote schare uw woord mogen verkondigen, dan zijn we tot deze dingen niet bekwaam. Heere, wil u ons de bekwaamheid schenken, zoals u ondanks al onze zonden en schuld vele malen bekwaamheid geschonken hebt. Heere, laat u niet onbetuigd. En roer onze onreine lippen aan, opdat we spreken mogen naar het hart van Jeruzalem en tot eer van uw naam, dat bovenal. We bidden u, Heere, later in deze zo eenvoudig klinkende geschiedenis onderwijs mogen liggen voor ons allen. Voor kinderen, voor jongeren, voor ouderen. O God, laat de boodschap duidelijk en geestelijk en schriftuurlijk mogen zijn. We bidden u, wees met de gehele gemeente. Heere, wil in deze tijden waar alles stormt tot aan de fundamenten van de kerk toe, ons niet begeven en ons niet verlaten. Maar wil u in de gemeente werken met uw geest en woord. O God, laat er zondaars gearresteerd worden. En wil u door het dorre en dode van ons leven waaien met de geest die komt van de vier winden der aarde. O God, laat ons niet over aan onszelf. Open onze hart, open onze gedachten. Laat het woord in mogen dringen tot in onze ziel toe. Wil alles wat ons hinderen kan bij het luisteren naar uw woord wegnemen, Heere. En u weet, het kan zo oneindig veel zijn. O God, neem de hindernissen weg. Schel de Satan dat hij van ons vliedt. We bidden u, Heere, denk aan allen die ziek zijn. Wees met hen van ons die in het ziekenhuis verpleegd worden. Wees u hen nabij en sterk waar moeite en nood is. Wilt u bijzonder ook denken aan allen die aan huis zijn gebonden. Heere, bezoek gij hun met uw heil. En laat ook bij hen die met ons mee mogen luisteren voor de ziekentelefoon woord zijn kracht mogen doen. Ook als de levensomstandigheden moeilijk zijn. Denk aan alle bejaarden. Wilt u de levensavond verkwikken. En laat het mogen zijn dat ook de levensavond gevuld mag worden. Omdat u uit vrije genade op hen neer wilt zien. We bidden u, Heere, voor de jongeren en voor de kinderen. O God, om uw naams wil. Wil ook onder de jeugd van de gemeente werken. En wil u jongeren roepen tot u. Brengen tot waarachtige bekering. Vernederen onder u. En leren zien op die ene weg. De gebaande weg die daar is in Christus Jezus. Heere, wil dat ook schenken aan hen die al wat ouder zijn. Aan vaders, aan moeders. Aan hen die alleen zijn. O God, bezoek ons met uw onderwijs, met uw heil. En breek dan maar af, en u weet, er moet zoveel afgebroken worden. Breek maar af wat niet uit u is. Neem weg alles wat uw werk in de weg staat. Breek ons af, zodat we arm en verloren worden voor u. En niets anders meer overhouden dan die roep om genade die u schenken kunt en wilt aan wie u nederig valt te voet. Heere, laat daartoe ook deze morgen uw woord gebruikt mogen worden. Geef dat uw woord met kracht en in de bediening van uw geest gepredikt wordt. Leg het aan onze harten. Ga ons niet voorbij. Wij hebben dat niet verdiend. Wij moeten het voor u belijden en erkennen dat wij gezondigd hebben. En daarom het niet waard zijn dat u aan ons gedenkt en op ons neerziet. Maar wil u het doen, Heere, uit vrije genade alleen, redenen nemend uit uzelf, uit uw goddelijk en eeuwig welbehaag. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente, en ondertussen willen we samen zingen uit Psalm 139... En daarvan de versen 1 en 14, Psalm 139, de versen 1 en 14, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, Psalm 139, vers 1 en 14. Psalm 36, vers 2 willen we zingen na het amen aan het einde van de prediking. Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, het tweede vers aan het einde van de prediking. We kennen allemaal, gemeente, die geschiedenis, ontroerende geschiedenis van Mefiboset. Mefiboset, dat was een van de nakomelingen van Saul, van Jonathan. Een man die helemaal in de vreemde woonde, kreupel aan zijn beide voeten. Deze man had reden om zich verscholen te houden. Want nadat Saul met zijn zonen omgekomen waren op de velden van Gilboa, stond de dood je te wachten als je van het geslacht van Saul was. En wat een wonder zal het daarom op zekere dag geweest zijn dat er een bode kwam van het hof, van het hof van koning David, dat deze Mefiboset ontboden werd. Een wonder dat tegelijkertijd ook angstige vrees bij Mefiboset zal hebben doen bovenkomen. Hij werd uit den vreemde weggehaald. En daar kwam hij voor de koning. Kreupel aan zijn beide voeten. Vrezend zou de koning, omdat ik een van het geslacht van Saul ben, mij doden. Misschien toch ook hopend. Omdat de koning David geen wrede koning was. Wat viel het mee? Boven bidden, boven denken. Want die kreupele man mocht iedere dag bij de koning aan tafel komen. Iedere dag met de koning eten. En van koningstafel, van de beste spijzen die daar werden voorgezet. Nuttige. De gedachte aan Mefiboset, die daar zat met zijn verkeerde afkomst, met zijn kreupele voeten, toch aan koningstafel, die dringt zich aan ons op wanneer we deze geschiedenis lezen. Daar is iets wat op hetzelfde vlak ligt en in dezelfde lijn ligt. De broers van Jozef, denkend dat een groot onheil in Egypte te wachten zal staan. Ze beseffen iets van de schuld van de jaren terug. En met vrees gaan ze, door de honger, door de nood gedreven, naar die wrede onderkoning daar in Egypte. Bang dat ze van diefstal beschuldigd zullen worden. Maar het valt zo mee. Want de onderkoning van Egypte nodigt ze allen aan zijn tafel. En dat is de boodschap die we vanmorgen vanuit het schriftgedeelte wat u voorgelezen is samen willen overdenken. En we schrijven dan ook boven deze geschiedenis aan koningstafel. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. In de eerste plaats hoe zij aan koningstafel kwamen, en in de tweede plaats hoe zij aan koningstafel verzadigd werden. Aan koningstafel. Hoe zij aan koningstafel kwamen en hoe zij aan koningstafel verzadigd werden. Inderdaad, gemeente, het lijkt er niet op in het begin van ons tekstgedeelte dat het zo af zal lopen. Dat Jozef hen ontvangen zal en dat ze aan de tafel verzadigd zullen worden van de schatten van het vette van Egypte. Want ons tekstgedeelte begint met grote vragen en toch ook in heel veel nood. Want laten we niet gering overdenken, ook al heeft Jacob ten lange leste toestemming gegeven dat Benjamin mee mag naar Egypte. En ook al heeft Juda als pleitbezorger gezegd, ik zal mijn leven voor hem stellen, ik zal borg voor hem zijn. Al hebben ze zich alle overgegeven in Gods handen. En al heeft Jacob ze zijn zegen meegegeven, God de Almachtige, maak uw reis voorspoedig. Het betekent toch dat ze met knikkende knieën op reis gaan. Want in Juda's overgave, waarin hij het zei, ik zal borg voor hen zijn, hebben we de vorige week beluisterd, dat hij vreesde. En dat hij ook bereid gemaakt was om zijn leven over te geven als Benjamin iets overkwam. Jacob was er diep in zijn hart toch ook van overtuigd. Er zal hen daar iets overkomen. Bevreesd dat hij van kinderen beroofd zou worden, nog meer dan hij al was. En zo zien we ze gaan. Nee, het is geen opgewekt gezelschap. Maar we zouden zeggen, met vrees in hun hart en met knikkende knieën, gaan ze terug naar Egypte. De honger kwelt hen. En de lange stoffige weg geeft tijd genoeg om na te denken. En ik denk wat ze dichter bij de poorten, de grenzen van Egypte kwamen, wat moeilijker het werd en hun tred vertraagde. Maar toch, ze kwamen. En ze komen weer voor die vreemde en in hun ogen zo wrede onderkoning, die zonder dat ze het weten hun eigen broer Jozef is. Over die ontmoeting wordt ons niets gezegd. Ze verschijnen voor Jozef en wanneer Jozef ziet dat het zijn broers zijn en dat Benjamin bij hen is, dan geeft hij aan zijn bedienden en met name aan zijn huisverzorger of huismeester, geeft hij opdracht, laat ze naar het paleis, laat ze naar mijn huis komen. En dan ziet u dat Jozef vertrekt en waarschijnlijk tot ander werk en nodiger werk overgaat. Maar dat hij zijn bediende opdracht geeft, maak de maaltijd gereed, want ik zal deze middag in mijn huis met hen eten. En de bedienden gaan aan het werk. De beste spijzen worden bereid. En Jozefs broers, ach, ze worden door die huismeester meegenomen en gebracht naar het binnenste van het paleis, daar waar de statievertrekken zijn van de onderkoning van Egypte. En ze worden bang. Bang omdat die vreemde onderkoning helemaal niets heeft gezegd. Bang omdat ze nu mee naar binnen worden genomen, de schrik slaat hen om het hart. En ze zeggen het tegen elkaar, zal hij ons nu naar binnen meenemen en ons daar arresteren en tot slaaf maken in Egypte? En misschien speelt de herinnering wel mee in hun hoofd. Wij hebben onze broer indertijd verkocht als slaaf. En we hebben niet gehoord naar zijn geschrei toen we hem uit de put haalden en toen we hem overgaven in de handen van die slavenkooplui. Zou dit dan de straf zijn? Zouden we hier als slaven onze levensjaren moeten slijten? Als straf omdat we onze bloedeigen broer hebben verkocht? Zou dit de straf zijn voor dat geld? Dat geld wat we vonden toen we terugreisden naar onze oude vader. En toen bleek dat het geld wat we betaald hadden voor het koren in de mond van onze zakken lag. Zouden we beschuldigd worden van diefstal? O, u voelt het, vrees vervult hun hart en met bange gezichten kijken ze elkaar aan. En ze proberen zich te verontschuldigen. En vooral die huismeester duidelijk te maken dat zij eerlijke bedoelingen hebben. En heel oprecht spreken ze die huismeester van de onderkoning aan. En ze zeggen het, het is geschied als we in de herberg gekomen waren toen we de vorige keer teruggingen. En wij onze zakken opendeden, ziet, zo was een iedermans geld in de mond van zijn zak. Ons geld naar zijn gewicht. En wij hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. En we hebben daarbij nog ander geld gedaan. En nog geschenken uit het land Kanaan voor de onderkoning. O, gelooft u het alstublieft. Wij hebben goede bedoelingen. We willen alles doen om onze schuld vrij te pleiten. Alles doen om de indruk weg te nemen dat wij oneerlijke mensen zijn. En die huismeester die in opdracht van Jozef handelt en in opdracht van Jozef zijn broers binnenbrengt in de binnenste gedeelte van het paleis, hij ziet hun angstige gezichten wel. En hij voelt de vrees in hun hart wel. En dan zegt hij iets. Iets wat hij zonder twijfel in opdracht van zijn meester, van koning Jozef, zegt. Hij zegt: vrees niet. Wees niet zo bezorgd. En denk maar zo dat uw God en de God uw vaderen heeft u een schat gegeven. Uw geld is tot mij wedergekeerd. Dat wil zeggen, dat geld wat jullie hebben betaald voor het koren in Egypte, dat is niet gestolen. Dat is in onze schatkamers opgeslagen. Vandaar dat het geld in die mond van die zak zat. Dat is alleen maar een wonder van jullie God en de God van jullie vaderen. En er gebeurt nog meer waaruit blijkt dat het Egyptische hof van die onderkoning niet verbitterd is op Jacob's zonen. Want kijk, de gevangenis gaat open. En Simeon komt eruit. En Simeon wordt bij zijn broers gebracht. Ze zien het. Nee, hij zal ons niet in slavernij brengen. Hij zal ons niet straffen. Er is een wonder gebeurd. Want zelfs deze knecht van de onderkoning zegt het. De God van u en van uw vader heeft het geld, het schat, in de zakken gegeven. Wat valt het mee voor die bevreesde broers op weg met knikkende knieën naar het hof in Egypte? Ach, wat zit daar, gemeente, veel in wat ook voor ons vandaag van betekenis is. Want in deze eenvoudige geschiedenis, waar de broers van Jozef, de zoons van Jacob, bevend naar Egypte gaan, bevend omdat ze wel voelen, we hebben het de afgelopen zondagen overdacht, dat God bezig is hun op hun zonde te wijzen, dat God bezig is hun zonde terug te brengen, bevend omdat ze nu strafrezen over het kwaad wat in het verleden gedaan is. Wat is het, roepen ze uit in het vorige hoofdstuk, dat ons God dit gedaan heeft. Ze zien Gods hand in die tegenslagen. Ze zien Gods straffende hand over hun leven, over hun zonde. Wat valt het mee als ze bevreesd en beschuldigd en benauwd komen aan het hof van Jozef, dat ze zelfs uit de mond van een Egyptische knecht het horen: God heeft een wonder gedaan. Vrees niet, ge zult niet sterven, maar leven. O, juist als ons leven, ons persoonlijke leven, zijn vragen, zijn benauwdheid, zijn nood kent. En als we met die nood als een arme zondaar tot God mogen vluchten. Is het dan niet zo dat de Heer het wel eens laat zien? Dat er midden in de nood van zijnentwege meevallers zijn? Dat kan al zijn in het gewone leven. U in uw verdriet, in de rouw door het verlies van uw man, van uw vrouw, van een van uw kinderen. Toen alles zo vastliep. Toen het zo donker werd. Toen u het niet over kon geven. Toen de bange vraag van binnen in u boven kwam: zou God zo op mij toornen? Toon me toch dat uw kastijden uit geen grimmigheid geschiet. Het werd bang en bevreesd hier van binnen. U kon er niet mee onder God komen. En zegt u: het is eerlijk. Wat is er in die omstandigheden toch niet op een verborgen wonderlijke manier de kracht geweest, zodat u niet omkwam? Wat heeft God in het verdriet u toch niet willen ondersteunen? U willen schragen, u willen leiden. Valt er dan in de nood en in het verdriet bij God niet mee? En heel bijzonder wat betreft de echte geestelijke vraag. Betreft de echte geestelijke nood ligt er in deze geschiedenis onderwijs. Onderwijs voor mensen die door het licht en bij het licht van Gods woord voelen dat hun verleden tegen hen is. Dat God erop terugkomt. Dat God je aanklaagt door zijn woord onder de prediking. Of bij het lezen van zijn woord. Dat je arm wordt en ziet dat God heilig is en rechtvaardig is, met de zonde niet te doen kan hebben. En ziet dat je zelf zo vol zonde bent. Oh, dan kun je soms in de bank zitten in de kerk met een schreeuw tot God: Heere, is er voor mij nog doen aan? Dan kun je je werk doen met een zucht tot hem: o Heere, help. Dan kun je zo arm voelen, zo neergebogen, neergedrukt. Dan kun je soms alles zo kwijt zijn. Dan kun je denken: met mij zal het nog omkomen worden. Vrees in je hart. Maar wat een wonder als God door zijn woord heen het laat horen. En het ook vanmorgen laat horen tot onderwijs van mensen die in bange banden, in banden van benauwdheid zitten. Dat er bij God raad is. Vrees niet. Alles getuigt tegen je. Maar de geschiedenissen van de broers van Jozef. En van Jozef laten het ons vanmorgen horen. God is een God van het wonder. Als de broers denken dat ze in een duistere gevangenis om zullen moeten komen. Als de broers bevreesd zijn, God komt op onze zonde terug. God bezoekt onze zonde. Dan valt het mee. God heeft voor een wonder gezorgd. Begrijpen kunnen ze het niet. Maar ze mogen een ogenblik ademhalen. En een ogenblik wordt hun oog daarop gevestigd. De Heere zal zorgen. De Heere zal de weg banen. Er is hoop op God. Wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Wel eens van die meevallers bij God opgedaan. Wel eens hoop gekregen, omdat God in de duisternis van uw leven, toen u zo beangst en bevreesd was, toen u dacht dat het voor u zo onmogelijk was, gezien dat er bij de Heere doen aan is. Dat de nevels een ogenblik weggingen en dat het licht van genade in uw ziel doorbrak. O, dan put uw hart moed niet. Dan put uw hart moed. En daarom als u zegt: ja, maar dat ken ik niet. Alleen die benauwdheid en die vrees en dat gevoel van mijn armoede voor God en dat besef dat er ook aan mij een wonder gebeuren moet. Dat leeft in mijn hart maar. Om nu te zeggen: ik heb wel eens een meevaller, een gezicht gehad dat er bij God wonderen gebeuren. Nee, dat niet. Dan zegt de prediking van vanmorgen: o, u die God zoekt in al uw zielsverdriet. Die denkt dat alles tegen is, uiterlijke omstandigheden tegen, van binnen alles tegen. Hou toch aan en grijp toch moed. Want uw hart zal vrolijk leven. En houd dat in gedachten, gemeente. Dat juist wanneer wij, al is het een glimp van Gods genade mogen zien in ons leven, een meevaller bij de Heere mogen ontvangen, en het wordt later weer donker, dat de verleiding zo groot is om in de put te zakken en om toe te geven aan aan het gefluister van binnen, het is toch niet waar geweest. Houd maar op met bidden, houd maar op met smeken. Ik zeg het tot u die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. Want de Satan is bezig om u bij God vandaan te houden. De Satan is bezig, ook nadat er misschien lichtvlekken in uw leven waren, meevallers bij de Heere vandaan, om u in de put van hopeloosheid te doen verzinken. Ach, als er die momenten van hoop en van uitzicht waren, houd aan de troon van de God van alle genade en smeek vanuit uw onwaardigheid, Heere, bevestig het aan mijn hart en trek door in mijn leven. Als het niet waar was, Heere, leer het me dan zien. En leidt u me dan op de eeuwige weg. O, vergeet het niet, gemeente. Als er werkzaamheden waren aan de troon van de genade. Als er meevallers waren, omdat de Heere sprak in uw leven en doorbrak in de duisternis van uw bestaan. Laat het u niet, omdat nu alles zo verdord is en zo koud is en zo donker is, tot de put van moedeloosheid voeren. Laat het u niet tot de poel van mistrouwen en wanhoop brengen. Maar kom ermee, als zondaar voor de Heere, biddend, smekend, of God door wil trekken in uw leven. Want dat hebt u nodig. Dat de Heere zelf meer en meer zijn wonderen verheerlijkt in uw eigen leven en in uw hart. Jozefs broers hebben op dit ogenblik even licht gezien. Onverklaarbaar, onbegrijpelijk. God heeft een wonder gedaan. God heeft voor dat geld gezorgd. Het getuigt niet tegen ons, maar voor ons. O, zo is het in het leven van mensen die zichzelf leren kennen in veel diepere zin. Dat God licht wil geven. Soms als de duisternis als een wolk over ons hart hangt. Als alles tegen is. Dat de Heere door zijn woord met liefde gaat spreken tot het hart. Dan zeg je het. Heere, u verwacht ik. Op u hoop ik. Alles is wel tegen. Maar gij wilt tot me spreken. De Heere denkt aan mij. Dat hebben de broers van Jozef in die eenvoudige woorden van de huisknecht van Jozef geproefd. God denkt nog aan ons. Niet in toorn, maar in gunst. Hij heeft een wonder gedaan. Simeon komt terug. O, zou het dan toch meevallen? En ach, gemeente, het ene wonder is nog niet voorbij. Of het andere wonder komt alweer op hun af. Ze horen dat die diefstal hen niet toegerekend wordt. Dat een wonder is wat de God van hun vaderen hen heeft gegeven. Maar even later blijkt het dat Jozef, dat de onderkoning zelf, op het middagtijdstip tot hen komt. En dan wordt in die binnenkamer van het paleis, als Jozef tot hen komt, als het ware een onderzoek ingesteld. Jozef gaat vragen. Hij vraagt naar hun vader, naar de oude, over wie ze gesproken hebben. Hij zegt, leeft uw vader nog? En hij heeft bij hen de jongste gezien, Benjamin. En hij heeft het begrepen toen hij hem voor het eerst zag. En hij vraagt het nu om zekerheid te ontvangen. Is dit uw jongste broeder, is dit Benjamin? Jozef vroeg daarna omdat hij waarschijnlijk Benjamin niet herkende. Sommige uitleggers zeggen dat Benjamin pas geboren is in de tijd dat Jozef als slaaf naar Egypte werd verkocht. Er wordt wel beweerd dat Jozef Benjamin nog nooit had gezien. Persoonlijk geloof ik dat niet. Denk ik dat Benjamin eerder geboren zal zijn dan het tijdstip van de verkoop van Jozef naar Egypte. Maar in elk geval, toen Jozef uit het huis, uit de tent van zijn vader verkocht werd, was Benjamin nog erg jong. En nu ziet hij daar een toch al volwassen man, na al die jaren. En vandaar dat het te begrijpen is, is dit Benjamin? En dan zeggen de broers het, dit is Benjamin. En dan hebt u die ontroering van Jozef. Zijn oosters gemoed brandt van ontroering. Dit is mijn bloedeigen broer. Die andere, ja, ik voel het, het zijn mijn broers. Maar het zijn uiteindelijk halfbroers. Dit is Benjamin. De broer die van dezelfde vader, maar ook van dezelfde moeder is. En dan kan Jozef zich niet bedwingen. En Jozef trekt zich een ogenblik terug in een binnenkamer, zouden we zeggen. In een klein vertrek, wat in het grote vertrek aanwezig is waar Jozef zijn broers ontvangt. Vermoedelijk is dat een slaapvertrek. In elk geval staat daar ook water, is daar een soort wasgelegenheid. En Jozef snikt zijn ontroering na al die lange, bange jaren uit. Dat nu zijn broer Benjamin bij hem is. Dat hij hem nu gezien heeft. Hij snikt ook zijn verwondering uit. Dat God ervoor gezorgd heeft. Want denk u erom, dat is ook de reden van Jozefs droefheid. Dat God ervoor gezorgd heeft. Dat heel het woord van God waar is. Dat het hier plaatsvindt wat hij vroeger als jongen in zijn dromen heeft gezien. Hier liggen ze, al zijn broers, op de knieën voor Jozef. Hier ligt ook Benjamin gebogen voor Jozef. Heren, uw woord is de waarheid. Jozefs hart is ontroerd. Ontroerd door de wonderen van God. Maar ook ontroerd omdat Benjamin, zijn bloedeigen broer, hier in het midden van de andere broers bij hem is. Maar Jozef mag zijn ontroering niet laten blijken. En Jozef wast zijn aangezicht zodat het niet meer te zien is dat hij zich overgegeven heeft aan zijn ontroering. En hij komt naar binnen. En hij gaat aanzitten. Met de broers aan tafel. En we vragen ons af, waarom is nu dan het ogenblik niet gekomen dat Jozef zich openbaart en tegen zijn broers en tegen Benjamin zegt, ik ben Jozef. Waarom maakt Jozef zich niet bekend als de ontroering hem zo te machtig wordt dat hij niet alleen zich afkeert, maar dat hij nu zelf overstelpt door ontroering moet vluchten naar een kamertje toe. Ach, we kunnen dat maar op één manier verklaren, gemeente. Alleen maar op deze manier. Dat Jozef hier als knecht van God. Als knecht van God die hem aangesteld heeft om een groot volk te verlossen en in het leven te behouden. Dat Jozef hier handelt in Gods naam. En dat Jozef juist door de beproeving die hij de broers laat ondervinden, door zich telkens maar verborgen te houden, en soms ook zo hard en zo vreemd en zo onbegrijpelijk met hen te spreken, dat Jozef daarmee dat wil bereiken. Dat zij eerlijk worden, volkomen eerlijk worden voor God en voor mens. En dat het ook duidelijk wordt dat hun hart veranderd is. Want dan moet u er goed op letten. Jozefs manier van doen, Jozefs manier van handelen is daarop gericht dat hem duidelijk wordt dat ze Benjamin zijn broer lief hebben. En dat ze niet zoals ze vroeger deden, Benjamin, de lieveling van vader Jacob, laten vallen. En in hun zonden hem verkopen, hem aan de dood overgeven. Heel deze manier van handelen van Jozef is erop gericht om aan het daglicht te brengen dat er in de harten van die broers werkelijk wat veranderd is. Dat die broers eerlijk geworden zijn voor God en iets van hun schuld over hun gedoe met Jozef en hun andere zonde als schuld voor God hebben gezien. En vandaar dat dan pas Jozef laat zien, ik ben Jozef. Als straks Juda staat te pleiten en Juda zegt dat hij gezondigd heeft en dat de broers gezondigd hebben. En Juda met al de broers bereid is om hun leven te geven voor Benjamin. Daar is het Jozef om te doen. En vandaar dat Jozef, nu hij dat nog niet weet, nu dat nog verborgen is, nog moet zwijgen. Van Gods wegen zwijgt. Ook al is er het verlangen in zijn hart. Ook al is er het verdriet in zijn hart. De broers moeten naar voren komen. Volkomen. Zoals het leeft in hun hart. Hoe ze staan tegenover God. En hoe ze staan tegenover Benjamin. Daar gaat het om. En dan is het dat Jozef nu in het leven van zijn broers verschillende hoopvolle tekenen ziet. Duidelijk een verandering waarneemt. En dat hij daarom ook verblijd is. En in dat kamertje zijn blijdschap uitsnikt voor God. Heren, ze zijn terug. Ze hebben Benjamin bij zich. Uw woord is de waarheid. Dat vervult zijn hart. Kijk, en dan komt Jozef naar buiten. En dan is het wat Jozef gaat doen, is dat hij de maaltijd gaat verordenen. Zoals dat genoemd wordt in de taal en op de manier van het Oude Oost. En dan moet u erop gaan letten dat die maaltijd waar Jozef aan zit en waar de broers van Jozef aan zitten, dat het op een hele bijzondere manier toegaat. Het was voor die broers van Jozef, voor die eenvoudige herders, vorsten uit Kanaan, een ontzaglijke eer dat ze in het paleis werden genodigd en dat ze aan de koningstafel mochten zitten. Maar ook al is het een eer, er gebeurt toch iets wonderlijks en dat is dit. Dat de tafel waaraan de broers van Jozef zitten apart gezet wordt. Het staat er heel duidelijk in dit schriftgedeelte dat de Egyptenaars apart aan tafel gaan, Jozef apart aan tafel gaat en ook de broers van Jozef apart. En er staat een verklaring bij waarom dat gebeurt. De Egyptenaars willen geen gemeenschap hebben met de Hebreeën, want de Hebreeën, de schaapherders, dat is een gruwel voor de Egyptenaar. Toen was er dus al iets van verschil in ras, verschil in volk. En die Egyptenaren waren daarom zo gebeten op die herders, op die Kanaanieten, op die Hebreeën. Onder andere omdat die Hebreeën andere dieren aten. Dieren die voor de Egyptenaar heilig waren. En vandaar dat een Egyptenaar zich om de godsdienst niet besmetten mocht met het eten van spijzen die aan Hebreeën werden uitgedeeld. Dat zelfs, zoals de ongewijde schrijvers ons berichten, het bestek en de schotels, dat die eerst gewassen moesten worden voordat een Hebreeër, een herdersvolk, daarvan mocht eten. Er was een strikte scheiding tussen de tafel van de Egyptenaren en de tafel van de Hebreeën. En dan ziet u het, Jozef zit ook niet bij de Egyptenaren. Dat had voor die broers van Jozef toch een vreemd teken moeten zijn. Die onderkoning zit niet bij de Egyptenaren. Hij zit apart. Er is dus ook onderscheid tussen Jozef en tussen zijn onderdanen. Een godsdienstig onderscheid. Een onderscheid waardoor die Jozef niet met zijn hoge ambtenaren, niet met zijn hoge staf kan eten. En het wordt nog wonderlijker, want ook al zit Jozef afgescheiden van zijn broers, het blijkt als u de teksten goed leest, dat hij wel bij hen in één zaal zit. Jozef zit aan een aparte tafel, maar Jozef zit bij hen in één zaal. Want als de maaltijd begint, dan laat Jozef van de spijze van zijn tafel uitdelen aan zijn broers. Ze krijgen allemaal hun deel. Benjamin het grootste deel. Benjamin 5 maal zoveel als de anderen krijgt. En daar ziet u het. Jozef zit apart van de Egyptenaar. Maar hij zoekt zijn broers. Ook al zit hij door zijn waardigheid als onderkoning nog aan een aparte tafel. Hij zoekt zijn broers. En dan moeten we daarop letten, gemeente, dat juist dit feit dat Jozef met zijn broers de maaltijd gebruikt, een heel diepe zin heeft. Want de maaltijd gebruiken is in het Oude Oosten, is in de Bijbel niet zomaar wat. Het is niet zo dat ze daar alleen maar eten zonder meer. Nee, de maaltijd heeft in de Bijbel vaak een hele sterke en diepe betekenis. De maaltijd is de uitdrukking van gemeenschap. Vandaar ook dat er bijvoorbeeld wanneer er een verbond gesloten wordt. Denk maar aan Jacob en Laban. Als Jacob gevlucht is van Laban weg en Laban hem achterhaalt, dan sluiten ze een verbond. En dat verbond wordt bezegeld met een maaltijd. En in die maaltijd wordt dan zichtbaar dat Jacob en Laban gemeenschap met elkaar willen hebben. Want als je eet van dezelfde spijs als een ander, als de een eet van het brood en de ander van het brood, dan geef je daarmee te kennen dat je met elkaar gemeenschap hebt. Dat je met elkaar wilt leven. Als vrienden, als broeders. En u voelt dat spreekt heel bijzonder bij deze maaltijd. Jozef wil niet leven met de Egyptenaars als broeders. Dat kan niet. Van de kant van de Egyptenaren niet. Want die vinden die Hebreeën onrein. Maar het kan ook van de kant van Jozef niet. Maar Jozef zoekt de tafelgemeenschap, als ik het zo zeggen mag, met zijn broers. En hij laat ze eten en drinken. Ze ontvangen de spijzen van zijn tafel. O, wat zal dat de hongerige harten van die broers goed hebben gedaan. Maanden in Kanaan, jaren in Kanaan honger geleden. En nu onthaald aan de tafel van de koning. Nu overvloed van spijzen. En ze zien het. Benjamin krijgt meer. Ze zien het, ze zitten aan tafel precies volgens leeftijd. Wat is dit wonderlijk? Wat is dit onbegrijpelijk? Wat wordt aan de tafel bij Jozef? Het een wonderlijke maaltijd voor Jozef en zijn broers. En dan staat er in het slot dat ze verzadigd werden. Ze aten met hem tot verzadiging toe. En ze dronken. En ze werden dronken met hem. U weet misschien dat er over die woorden wat verschil van mening is. Sommige uitleggers zeggen, daar wordt dit mee bedoeld, dat ze voldoende eten kregen en voldoende drinken. Of dat ze vrolijk werden door de wijn. Er wordt niet mee bedoeld dat ze dronken werden. En in kennelijke staat van dronkenschap waren. Anderen zeggen, het is wel letterlijk te nemen. Ze werden dronken. Ach gemeente, het is niet eenvoudig om te zeggen wat precies de betekenis van deze woorden is. Persoonlijk denk ik heel sterk daaraan dat ze verzadigd werden. Zoals de meeste verklaringen ook zeggen. En dat dat hier alle nadruk heeft. Verzadigd naar eten en drinken. En vrolijk werden bij het drinken en eten aan deze overvloedige maaltijd. En verwonderd werden dat het bij God vandaan zo meeviel bij deze tweede tocht naar Jozef. Alhoewel het niet onmogelijk is, want Gods woord is eerlijk, dat hier ook van dronkenschap gesproken kan worden. Alleen mogen we dan nooit zeggen dat omdat er in de Bijbel wel gesproken wordt van dronkenschap, zelfs wel van Gods kinderen, denk maar aan Noach, denk maar aan Lot, nooit zeggen dat die dronkenschap goed was. Het wordt in de Bijbel ten enenmale veroordeeld. Wijn en sterke drank, Dat zijn dingen die gegeven behoren te worden aan hen die verloren gaan. En daarom, u kunt op geen enkele wijze in de schrift een verdediging vinden van overmatig drankgebruik of van dronkenschap of iets dergelijks. En dat moet zeker in onze dagen, nu de straten als het ware overspoeld worden met een vloed van drank en mensen vergetelheid zoeken, mensen zich overgeven, heel scherp gezegd worden. Dronkenschap is een teken niet van Gods vrucht, maar van goddeloosheid. Dat zegt de schrift. En ook al was Noach een kind van God en Lot een kind van God, en zelfs al zou het zo zijn dat hier ook gesproken wordt over een teveel aan drank bij die broers van Jozef, dat keurt het drankmisbruik ten enenmale af. O, laat ik u jongelui, ouderen in ons midden, waarschuwen dat het een teken is van goddeloosheid om de drank te misbruiken tot ondergang van je lichaam en van je ziel. En vandaar ook dat dit de gedachte is. De gedachte die het meest voor de hand ligt. En die we ook uit dit woord mogen putten. Dat aan Jozefs tafel is er volle verzadiging voor die broers. Alle die met hem aanzitten. En dan mogen we de lijn toch doortrekken. De lijn die in heel het Oude Testament zichtbaar wordt als gesproken wordt over maaltijden. Als gesproken wordt in de profetieën van Jesaja over het heil van God. Als een rijke maaltijd die bereid wordt met veel vet en veel merg. En bereid wordt met reine wijn. Zo wordt het heil profetisch in het woord van God uitgesproken. Uitgeprofeteerd. En dan denk ik aan het heil dat nooit vergaat. Wat tot openbaring gekomen is in Christus Jezus, die meer is dan Jozef. Hij nodigt zondaren om te komen tot de gemeenschap met hem. Hij nodigt zondaren om tot hem te komen. Hij heeft dienaren die hij uitstort in zijn oogst. En hij zegt het tot arme verloren mensen door middel van die dienaren, dwingt ze om in te gaan. Christus wil dwingen met de dwang van het woord en de dwang van de geest dat mensen komen in zijn gemeenschap. O, laten we die lijn die vanuit dit oud-testamentische geschiedverhaal op ons afkomt niet vergeten. Dat Christus zoekt het verlorene en zoekt de gemeenschap met het verlorene. Hij ontvangt tollenaren en zondaren en eet met hen. Dat ziet u afgespiegeld in deze geschiedenis van Jozef. Die broers van Jozef waren het niet waard. Die liepen met grote schulden op hun hart. Ze hadden Jozef verkocht, zijn dood gewenst. En wat hadden ze niet meer aan gruwelstukken gedaan. Maar nu ze komen, bevreesd en toch ook in meerdere of mindere mate overtuigd van hun schuld. Nu gaan de deuren van het paleis van Jozef open. Zo werkt God. Bijzonder met betrekking tot arme zondaar die zichzelf als verloren mensen gaan zien voor het aangezicht van de Heere. De Heere opent de deur van het paleis van Christus. Komt alle tot mij, vermoeid en beladen. Bent u dat? Vermoeid en beladen. Loopt het wel eens vast voor u van binnen? Ziet u wel eens hoe arm u bent? Hebt u wel eens honger in uw ziel? Schreeuw in uw hart, o God, hoe moet het met mij? Als dat vreemde klanken voor u zijn. Als u zomaar door kunt leven. Als u geen zaligheid, geen genade nodig hebt. Omdat u het bij uw rechtzinnigheid kan vinden. Of omdat u het in de wereld kan vinden. Dan moet ik u waarschuwen vanuit dit woord. Dan komt u om. De dood wenkt. Ieder ogenblik. We weten niet of we morgen nog beleven. U niet en jij niet en ik niet. En dan onbekeerd. Zonder je nood te voelen. Zonder op gebogen knieën het voor God uit te snikken. O God, ik kan voor u niet bestaan. Kan dat zo door? Kunt u straks terug over de drempel van de kerk, over de drempel van uw huis, onbekeerd? Weet u niet dat u uw woning wel niet meer kan bereiken? En wat dan? Als u niet geroepen hebt, hongerig van hart, als u niet geroepen hebt vanuit de nood van uw leven, wat dan? Als aan de deur van uw hart de grote koning steeds klopte en zei: wend u naar mij toe en wordt behouden. En u hebt niet geluisterd. U vond het wel goed. U was te zwaar. U was te licht. U was te vroom. U was te wereldsgezind. U stelde het nog wat uit. O, nog klopt hij. Met die ontroerende klop aan uw hart, laat u toch met mij verzoenen. En echt, als je die koning zoekt en die zaligheid zoekt. O, je valt wel met jezelf steeds meer omver. Je komt steeds weer met jezelf aan de weet dat er bij je eigen hart en in je eigen leven niets deugt. Je moet het zeggen: o God, ik lig verloren. Ik heb alles verzondigd. Ik ben het niet waard dat u ooit naar me om zou zien. Maar vergeet het niet. Voor mensen die met zichzelf omvervallen. Voor mensen die de troon der genade, ondanks alle onwaardigheid, niet los kunnen laten. Valt het bij de Heere mee. Ze horen van wonderen van God. Dwars door de nacht. Van duisternis heen. En het paleis van hem die meer is dan Jozef gaat open. Wend u tot mij toe en wordt behouden. En dan krijgen ze voedsel. Voedsel vanuit het woord. Voedsel vanuit het woord van hem die meer is dan Jozef. En zoals Jozef aan elk van zijn broers precies het juiste voedsel toeschikt. Ieder op de juiste plaats zat. Veel meer is het bij hem die meer dan Jozef is. Hij heeft het juiste voedsel voor hongerige hart. Als u in de knoop loopt, omdat u met een onverzoende schuld loopt, bij hem is vergeving en verzoening. Als u in de knoop loopt met de verdorvenheid van uw eigen hart, ook na ontvangen genade, bij hem is de dodende kracht om de zonde, ook de overblijvende zonde, te doden. Als u niet weet waar u het zoeken moet, bij hem is genade om het zoeken te leren. Als u de kennis ontbreekt, als alles donker is, Heere, hoe moet ik bekeerd worden? Hij wil het u leren. Hij geeft overvloedig. Om wat is nodig. Om naar het paleis van de koning te komen. Met een hongerig hart. Want hongerige, dat wordt gezongen bij zijn geboorte. Hongerige heeft hij verzadigd. Arme heeft hij met goederen vervuld. Rijke heeft hij ledig weggezonden. Er is in het evangeliemaal van deze grote koning zoveel, zoveel. Overvloed op overvloed zou u er niet naar verlangen om uit zijn volheid, uit zijn liefde onderwezen, bediend en gevoed te worden? Ja, maar zegt u, ik ben zo onwaardig. Ik heb het niet verdiend. En waar moet ik voedsel vinden? Mijn hart schreeuwt, hongert, roept tot God. En die tafel vol schatten en gaven van de meerdere Jozef is zo hoog. Ik lees in de schrift van een vrouw die ook niet bij die tafel kon komen met haar hongerige hart. En die door de Heere Jezus afgewezen werd. Vrouw, het is niet betamelijk het brood te nemen van de kinderen en het aan de honden te geven. En dan zegt die vrouw, ja, Heer. Maar de hondekens, die eten toch ook van de kruimeltjes die van de tafel vallen. Zou u dat dan niet vragen, Heer? Ik kan er niet bij. Het is zo verzondigd. Maar laat het dan kruimeltjes vallen. In mijn hongerige hart. En echt, een kruimel genade, dat is al zo'n wonder. Dat is vol. Dan wordt je hart verkwikt. En ze aten en ze dronken en ze werden verzadigd. God wil het geven. Hij kan het geven. Meer dan Jozef roept Christus het toe. Zoek het bij mij. O, hoe lang wacht ge nog? Want alleen bij hem is het volle heil en de volle zaligheid te vinden. Alleen bij hem, de bron van troost, de bron van licht. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, uw naam zeggen we dank. We hebben het vanuit deze eenvoudige geschiedenis gehoord dat er bij uw raad en hulp is. O God, wil onze hoogmoed breken. Onze weerbarstigheid. Onze rechtzinnigheid. Onze goddeloosheid. Opdat we als een verloren, als een tollenaar, de toevlucht leren nemen tot de paleizen waar u woning houdt. En waar u de maaltijd aanricht tegenover de tegenpartijders. En voedt tot verzadiging toe met het goede van uw woning. Heren, we hebben er maar iets van aan kunnen stippen uit deze geschiedenis. Wilt u het naprediken? En bovenal de beleving van deze dingen schenken of bevestigen in ons hart. We zeggen uw naam dank voor uw hulp ons geschonken. Ook willen we uw naam erkennen. Dat u in een van de gezinnen van de gemeente opnieuw kinderzegen hebt geschonken. U hebt de familie Loosman Post verblijd. Door hen opnieuw een kindje toe te vertrouwen. Heren, wilt u dit jonge leven en ook dit jonge gezin voor uw rekening nemen. De ouders genade geven om hun kinderen op te voeden. En ook persoonlijk het leven der genade deelachtig doen zijn. Schenk deze kinderen uw gunst en genade. Ook zeggen we uw naam dank. Dat kleine kindje van de familie van Veen deze week terug mocht keren uit het ziekenhuis. Alles is zo voorspoedig gegaan, ondanks de zorg. Heere, geef de dank zelf in de harten. Uw naam erkennen we aan het einde van deze dienst. En bidden we of u op ons neer wil zien, ook deze middag. Schenk ons dan uw zegen, om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het vijfde vers, is onze slotzang. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.